Goedemorgen, broeders en zusters. Heerlijk klein groepje, hè? Ja. We hebben gezongen, God is mijn licht. Ook als ik in de duister ben. God is mijn rust. Ook als ik door de storm ga. En dat is precies waar ik het vanmorgen over wou hebben. En we gaan daarvoor naar 2 Korinthe 1 vers 3. 2 Korinthe 1 vers 3. Want dat gaat over die God van licht, die God van rust. Die in onze storm toch die rust is. 2 Korinthe 1 vers 3. Daar lezen we. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. De God van alle vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat we hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God getroost zijn. Ja. De volgende versen, 5 tot en met 7, die komen straks nog. Eerst wou ik hierbij stilstaan. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus God, dat is de Vader van God, van de Heer Jezus. De Vader van de Heer Jezus. Maar hij is ook de God van onze Heer Jezus. En we mogen hem loven, hem de eer brengen. Ook als we in allerlei druk zijn. Ook als we dus in die storm zijn, als we dus in dat duister zijn, dan mogen we hem de eer brengen. Geloofd zij de God en Vader. Hoe komen we daartoe? Nou, hij is de Vader van de barmhartigheden. Hij is de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze druk. En daardoor kunnen we ook troosten die ander, die ook in allerlei druk zit, die ook allerlei duister ervaart, die ook allerlei storm meemaakt in zijn leven. God troost ons in al onze druk. En het kan een rottijd zijn, wat we meemaken. Het kan zijn dat we eigenlijk niet meer zicht houden op de geweldige rijkdommen die ons deel zijn. Want we zijn in Christus geplaatst. Het is het genade van God dat God gedaan heeft, met jou gedaan heeft, dat hij jou vereenzelvigd heeft met zijn Zoon Christus Jezus. Dat jij met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgewekt bent. Dat jij geniet, ja, misschien niet eens dat daadwerkelijk aan de lijve, maar dat je wel degelijk die plaats in de heerschappij inneemt met Christus Jezus in de rechterzij van de Vader. Al dat kan waar zijn en toch zit je midden in een rottijd. Ik weet nog dat was zo'n 11 jaar geleden, dat we erachter kwamen dat ik autist ben. Dat ik die diagnose kreeg, 10 jaar geleden kreeg ik die diagnose, 11 jaar geleden. Toen had ik een leven van 59 jaar depressie eigenlijk. Ik werd als chronisch depressief werd ik betiteld door mijn huisarts en ik kreeg daar antidepressiva voor. En dat is leuk, dat is prettig dat je antidepressiva krijgt. Maar het loopt steeds verder vast. Uiterlijk was ik een broeder als alle andere broeders. Hoe gaat het ermee? Ja, het gaat goed. Tuurlijk gaat het goed. In Christus gaat het toch altijd goed? We hebben toch een geweldige rijkdom in Christus ontvangen? Man, Hoe kan je dan zeggen dat het niet goed gaat? Maar hier was het een gigantische storm die maar steeds verder doorbeukte. En die uiteindelijk ontplofte in een burn-out. En toen kon ik eigenlijk niks meer. Ik was beveiliger, maar die functie was aan de kant gezet en ik kreeg makkelijker baantjes. Ik kreeg makkelijker werk te doen, maar dat makkelijker werk kon ik van geen kant. Elke keer stuitte ik erop dat ik helemaal vastgelopen was in mijn hele doen en laten. Die storm bleef niet meer in mijn hoofd zitten, maar die kwam eruit. En gelukkig zijn we bij het autismecentrum terechtgekomen. En is van alles en nog wat naar boven gekomen. Maar je kan soms in zo'n storm zitten. En waar moet je dan naartoe? Is het zo dat God ons uit die storm haalt? Nee, God zegt, ik ga zelf in die storm. Ik ben bij je in die storm. Het kan soms zo duister zijn in je leven. Zo verschrikkelijk, stikken donker. En zegt God dan, ik ben het licht. Ik haal je eruit, uit dat duister. Nee, hij is daarbij. Hij is bij ons. In onze depressie, in die burn-out die je hebt. In het feit dat je terechtkomt in al mijn druk. Ja, deze tekst. God van alle vertroosting, die mij troost in al mijn druk. Dat werd mijn tekst in die tijd. En dat is mijn tekst gebleven. Want God zegt niet, die jou troost en die haalt uit al je druk. Maar die je troost in al je druk. Je bent in zo'n verschrikkelijke druk terechtgekomen. Maar God is de grote vertrooster. En hij zegt tegen mij, hij zegt tegen jou, kom maar, schuil maar bij mij. Je kan bij mij komen, want ik ben de Vader van de barmhartigheden. Ik ben de God van alle vertroosting. En je mag bij me komen. Je mag bij me zijn. Met al je ellende. En wat doet God? Een hele bekende, hele vertrouwde tekst. Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat God alle dingen, doet samenwerken tot in het goede. Alle dingen. Dus alle fijne dingen, ja zeker wel. God laat alle mooie ervaringen die je met hem hebt, laat hij samenwerken tot in het goede. Maar hij laat ook alle rot ervaringen die je meemaakt. Hij laat dat meewerken, samenwerken. Het wordt één grote samenwerking waarbij God tot zijn doel komt in jouw leven. Hij laat het samenwerken tot in het goede. God is degene die jou troost. In al jouw druk die er is. En hij doet dat soms heel simpel. Gewoon door een medebroeder, een medezuster. Want we denken vaak van, oh Heer, grijp toch in, laat u. Waarom maakt u zich niet bekend aan me? Waarom laat u nou niet een sprankje van uzelf in mijn leven zien? Leerstellig weten we dat de tijd er helemaal niet voor is. Want in deze tijd is alles in de verborgen. God werkt in het verborgen. Dat weten we wel. Maar oh mensen, hoe vaak als dat ik al niet met al mijn wetenschap over hoe God werkt vanuit de schrift. Hoe vaak ik al niet gevraagd heb om een openbaring. Dat is toch maar... God zegt toch dat hij ons troost in al onze druk. Ja, dat doet hij ook. En dan gebruikt hij soms inderdaad een broeder of een zuster voor. Of een ongelovige buurman en een buurvrouw. En in mijn geval heeft hij daar heel veel platen en cd's voor gebruikt. Artiesten die helemaal de Heer niet kenden, maar die net datgene raakte waardoor mijn hart getroffen werd. En ik zei, ja, ik kan er vandaag weer tegen. De Heer heeft gesproken. God die ons troost in al onze druk. Is dat Bijbels? Dat 2 Korinthe 7 vers 6. Daar gaat het over dat Paulus Titus, gebroeders en zusters Titus naar Paulus gestuurd hadden. 2 Korinthe 7 vers 6. Daar lezen we. Maar God die de nederige troost. Heeft ons getroost. God heeft ons getroost. Waardoor? Door de komst van Titus. Dus er komt een broeder en die komt bij je en die, daar heb je een hele avond een gesprek mee. En dan blijkt dat de Heer jou getroost heeft. Nou, dan kan je zeggen van ja, oké, dat was gewoon een goed gesprek. Nee, de Heer heeft mij getroost. Door de komst van Titus. De Heer heeft jou getroost doordat je een geweldig concert meegemaakt hebt. De Heer heeft jou getroost doordat je een film gezien hebt. De Heer heeft jou getroost. Hij gebruikt alles. Hij kan alles gebruiken om jouw hart te raken. En wat verwachten we nou eigenlijk als we door de Heer getroost worden? Nou, ik weet wel hoe we vaak met elkaar omgaan. Dan hebben we een contact, laten we zeggen, met een vrouw die zelfmoordneigingen heeft. En die het niet ziet zitten en die regelmatig overspannen is. En die je dus opzoekt van tijd tot tijd. En elke keer als je die opzoekt, dan barst ze uit in snikken. En dan spreek je met haar. En dan is het aan het eind dat ze vertroost is. En je verwacht eigenlijk dat ze dan wel een beetje rustig wordt. Een beetje kalm wordt. Maar misschien is het wel Gods uitwerking. Dat je dan het uitschreeuwt tot God. We gaan naar Psalm 107. Psalm 107, vers 13. Daar heb je iemand die zo in het nauw zit, die zo pijn heeft, zo verdriet heeft, zo kapot is in zijn hele beleving. Dan verwacht je toch niet dat die, als die een gelovige is, en zeker een volwassen gelovige, dat die zo tekeer gaat. Nou, Psalm 107, vers 13, daar lezen we. Toen riepen ze tot, Jahwe, toen riepen ze tot de Heer in hun benauwdheid. En hij verloste hen van hun angsten. Hé, gelukkig, dat is ook weer opgelost. Hè? En maar 6 versen verder, wat lezen we dan? Toen riepen ze tot Jahwe, toen riepen ze tot de Heer in. Ja, zeg, hé, hey, 6 versen terug had de Heer al ingegrepen in je leven. Toen had je het ook al uitgeschreeuwd en nou moet je weer schreeuwen. Ja, nou moet hij weer schreeuwen. Toen riepen ze tot Jahwe in hun benauwdheid en hij verloste. Zijn reactie is helemaal niet van, dat heb ik al lang gedaan. Tuurlijk heeft de Heer het al lang gedaan. Onze positie is volmaakt. Onze rijkdom in Christus is geweldig. En als alles tot rust gekomen is, hebben we daar ook weer zicht op. kunnen we er ook weer van genieten. Maar wat gebeurt er? Nadat dus God hen verlost heeft uit al hun angsten. 9 versen verder lees je dan Psalm 107 vers 28. Toen riepen ze tot Jahwe en hun benauwd. Ze zijn alweer in datzelfde stramien terechtgekomen. Nou moet je maar eens sterk zijn. Nou moet je maar eens een keertje jezelf aanpakken. Toen riepen ze tot Jahwe in hun benauwdheid en hij voerde hen uit hun angsten. Dat is de Heer. Hij is de God van alle vertroosting die ons vertroost in al onze druk. Ja, want hij is de God van alle barmhartigheden. De Vader van alle barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Dat is mijn God. God troost ons in al onze druk. En in de Bijbel wordt daar een speciaal beeld voor gebruikt. Om dat duidelijk te maken. Wat die druk eigenlijk is. Dan gaan we naar Johannes 16. Want ik ervaar het. Jij ervaart het. Maar ook je buurman ervaart het. En ook aan de andere kant van de wereld ervaren ze het allemaal precies hetzelfde. Johannes 16, vers 21 wordt het beschreven. Daar zegt, daar staat, een vrouw die baart, die heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is. Baarzweeën zijn. Niet bepaald iets waarvan dat je zegt van, nou jongens, daar wil ik ook mijn portie van hebben. Dat is iets wat alleen maar pijnlijk is. Een vrouw die baart heeft droefheid omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht. Nou, dat hebben jullie in deze gemeente nou volgens mij twee keer achter elkaar de afgelopen tijd iets van gemerkt. Wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid. Uit vreugde dat een mens ter wereld is gekomen. Kijk, dat beeld. Dat beeld. Dat is een beeld van die druk die we allemaal stuk voor stuk kennen. We lijden allemaal pijn aan deze wereld. We hoeven maar om ons heen te kijken en we zien ellende daar, we zien ellende zus, we zien ellende zo. En eigenlijk kunnen we het in ons hele denken niet eens goed handelen. En het bedrukt ons, het benauwt ons. En de Bijbel geeft dan het beeld van zo'n barende moeder die barensweeën heeft. Romeinen 8 vers 22, daar legt Paulus het verder uit. Romeinen 8, vers 22. Daar zegt Paulus. Wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Kijk, daar heb je het. De hele schepping zucht en is in barensnood. Er komt wat aan dus. Er komt wat aan. Maar het doet nou alleen nog maar pijn. Het is nog alleen maar weeën. Barensnood. En niet alleen zij, maar ook wij zelf die de geest als eerste gaven ontvangen. We hoeven niet te denken van, nou maar hoor eens, de hele wereld is aan het lijden. Maar wij kennen de Heer toch. Wij hebben toch een relatie met God. Bij ons is het toch allemaal goed. God, red ons toch zeker wel uit die ellende. En niet alleen zij, zegt Paulus, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Wij zuchten bij onszelf. Ook bij ons is dat zuchten. Bij ons is die barensweeën, die druk. Wij zuchten bij onszelf. Waarom? In de verwachting van het zoonschap. Wat moet je je daar nou weer voor stellen? Wat is dat nou waar we naar uitkijken? Nou, dan staat er dubbele punt. Oftewel, dat is de verlossing van ons lichaam. Dus we zijn nu nog helemaal niet verlost van ons lichaam. Ons lichaam is nu nog steeds niet werkelijk verlost. Velen willen dat ons wijs maken. Van, ja, je hoeft zo niet zo te lijden, want de Heer is de Heelmeester die jou redt van die pijn, van die moeite, van die ellende. En dan zegt Paulus gewoon, nee, de verlossing van mijn lichaam, dat komt nog. Heel nuchter zegt Paulus dat hier. Dus we hoeven die boodschap niet te brengen van, jongens, je bent wel in de ellende, maar dat is het gevolg van jouw ongeloof. Laten we wel weten dat dat wordt vaak verkondigd. En het heeft daar niks mee te maken. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten mee. Want wij hebben ook te maken met die baresweeën. Stel je nou een beetje, dat is een verhaaltje hoor, zoals ik het me indenk. He, daar zit een tweeling in de buik bij moeder. Er zit een tweeling in de buik. Oftewel, die embryo's die zijn met elkaar aan het overleggen wat dat nou allemaal is. Al die pijnen die daar gebeuren en die enorme druk die ineens uitgeoefend wordt. Wat een benauwdheid. En dan zegt de ene embryo tegen de ander van, ja, je hebt mooi praten over een moeder. Zie jij hier nou een moeder? Hier zie je alleen maar ellende. Het doet pijn hier. Elke keer weer die kramp die om ons heen gaat. En onze hele mooie wereldje die wij hier proberen op te bouwen. Dat hele mooie wereldje wordt elke keer maar weer door elkaar gegooid. Nou, mooie moeder als die bestaat. Ja, maar het licht brustelt straks door. Ja, jij met je licht. Het is toch zeker allemaal donker om ons heen. Hè? Totdat die enorme uitbarsting van druk komt. En ineens zien ze dat licht. En ineens is het zo dat ze op een totaal ander plan terechtgekomen zijn. In de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. We zitten er met z'n allen bij in die verwachting, in dat gebeuren van de barensweeën van een zwangere vrouw. En dan bidden we ook nog, o Heer, laat het alsjeblieft weggaan. Stel je voor dat je als moeder die pas voor de bevalling zit, zegt, o Heer, laat het alsjeblieft allemaal weggaan. Nee, ze kijkt uit naar die verlossing. Want ook dat heet verlossing. Ze kijkt uit naar het moment dat het kind komt. Die druk hoort erbij. Daar heeft Paulus het vaak over in de schrift. In Romeinen 5, vers 3, zegt Paulus, niet alleen hierin, maar wij roemen. Wij roemen in de verdrukkingen. Dat is precies hetzelfde woord. Wij roemen in de druk. Omdat we weten dat de verdrukking volharding uitheeft. Elke keer is het een onderdeel van het plan van God om in ons leven tot zijn doel te komen. Maar één ding weten we wel. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En dat zegt Paulus ook in Romeinen 8, vers 35. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? En dan is het eerste wat hij zegt, verdrukking. Druk dus. Het is niet zo, God neemt die druk weg. Het is zo dat God zorgt dat die liefde van Christus altijd ons nabij zal zijn. En dan kan zo'n druk, zo'n verdrukking, die kan dat niet plotseling wegnemen. Het is niet zo dat als er druk in je leven komt, dat je dan dus blijkbaar niet meer zo echt met de Heer leeft. Dat zeg ik omdat ik die emoties, die gevoelens gewoon ken. Dat ik dagen, weken, jaren zelfs, gewoon helemaal niets ervaar. Ik spreek de dingen wel uit naar God, maar luistert hij dan ook? Luistert hij echt? Ik heb het gevoel, zoals het vaak beschreven wordt, dat daar een koperen hemel is, waar het weer allemaal terugvalt. Ja, hij luistert echt. Hij luistert echt. Maar die druk, die zal ons niet doen scheiden van de liefde van Christus. Die druk, dat is, zoals Paulus het in 2 Korinthe 4 vers 17 noemt, een lichte last van druk. Een lichte last van de verdrukking. Datzelfde woord. Nou, je zal er maar middenin zitten in die lichte last van verdrukking. Bij ons gaat het jaar in jaar uit en we blijven het gevoel houden dat het wordt steeds moeilijker, steeds zwaarder. En dan zegt Paulus een lichte last van de verdrukking. En dan zegt hij dat dat voor een ogenblik is. Terwijl dat wij het gevoel hebben, ja, het is nou al jaren bezig. Voor een ogenblik. Bewerkt voor ons een alles ver te boven gaat eeuwig gewicht van heerlijkheid. Paulus zet het tegen elkaar af en dan, ja, dan stelt die lichte last van verdrukking, die barensweeën die je ondergaat dus, die stelden niks voor. Als we het vergelijken bij dat eeuwige gewicht aan heerlijkheid wat straks ons deel zal zijn. Lichte last. We zijn in het nauw. We zijn in de druk, maar niet in het nauw, zegt Paulus. 2 Korinthe 4 vers 8. In alles zijn we in de druk. Dus ook daar zegt Paulus niet van, jongens, iedereen is in de druk, maar jij niet. Nee, in alles zijn we in de druk. Maar niet in het nauw. Om raad verlegen, maar niet radeloos. Het is zo dat die geweldig rijke positie die jij met Christus gekregen hebt in de rechterzij van Vader, dat wordt nooit en ten nimmer wordt dat aangeraakt door de ervaringen, door de gevoelens, hetgene wat je ondergaat hier op aarde. Je emoties kunnen enorm kolken, maar dat betekent niet dat God zegt van, ik ben er niet. Ja. Onze last. Onze druk. Straks is daar de verlossing. En dan weten we waar het allemaal goed voor was. Dan zien we, het is een lijden van de tegenwoordige tijd, zoals Paulus dat beschrijft in Romeinen 8 vers 18. Ik ben er zeker van, zegt hij, Romeinen 8 vers 18. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Hier heb je die verlossing. En de hele schepping, die staat op zijn tenen om maar te kijken van, komt het er al aan? Dat is wat Paulus hier tekent. Met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Oftewel, de schepping kent niet anders dan dat het niks kan opleveren voor God. Is aan de vruchteloosheid onderworpen. En dat is niet vrijwillig, maar om de wil van hem, met hoofdletters, die haar daaraan onderworpen heeft. Maar het is in hoop. Er is een uitzicht. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Die schepping heeft nu dus de dienstbaarheid van de vergankelijkheid. Oftewel, ze is dienstbaar aan het feit dat het allemaal doodgaat, allemaal misgaat in deze wereld. Maar straks zal het bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En dan zegt hij, dus die bekende uitspraak, we weten dat tot nu toe de hele schepping in alle delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, we zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van het lichaam. Dat is ons uitzicht. Al mijn druk. Het leert me om mee te voelen met de ander. Want dat is ook wat Paulus zegt, hè, in ons gedeelte. Dat we doordat we in de druk zijn, we mee kunnen voelen met de ander. Dat is ook wat bij de Heer zo gewerkte. De Heer kan met ons meevoelen. Waardoor? Hebreeën 2 vers 18. Doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. De Heer voelt met ons mee. De Heer heeft, om het maar zo te zeggen, empathie. Ja. Wij spreken over het lijden, en waar het Griekse woord voor lijden is, pathos. Heel vaak zeggen we van, vooral vrouwen zijn empathisch. Mannen hebben dat niet zo erg. Dat wordt nogal eens gezegd. En vrouwen kunnen heel goed invoelen wat de ander meemaakt. Empathisch betekent M in. Pathisch is pathos. In het lijden. Dus dat is precies wat de Heer heeft gehad. Dat hij zijn weg ging inleiden. Waardoor hij nu kan meevoelen met ons die lijden. Hebreeën 4 vers 15, daar wordt nog een keertje gezegd. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen. Die geen empathie heeft dus, nee. Maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Zonder zonde. Empathie is het dus niet alleen maar vrouwelijk. Het is goddelijk. Het is wat God werkt in ons. Hij is de vader van alle barmhartigheid. Barmhartigheid. Weet je wat daar staat eigenlijk? We hebben nou al over die baanswegen nagedacht, over de verlossing die daarop volgt. Maar als over vader van alle barmhartigheden gesproken wordt, dan staat er letterlijk de vader van alle baarmoeders. Het blijft steeds in hetzelfde plaatje. Dus God voelt met jou mee. God leidt met jou mee. God is daar in alle ellende en hij omringt je met zijn liefde van voor en van achter. En waar zit je? In zijn baarmoeder. Geborgen met Christus in God. Hij is de God van alle vertroostingen en de God van alle barmhartigheden en de vader van alle vertroosting. De baarmoederlijkheid, zou je kunnen zeggen. Dat is de barmhartigheid. Yahweh, zegt de psalmdichter, psalm 145, vers 9. Yahweh is goed voor allen. Dus niet voor een exclusief groepje. God, Yahweh is goed voor allen. En zijn barmhartigheid, maar letterlijk staat de baarmoeder, ook in het Hebreeuws. Dat is een leuk iets dat zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, allebei als het over de barmhartigheid gaat, er de baarmoeder genoemd wordt. Ze vertalen we het niet, want het staat gek. Maar Yahweh is goed voor allen. En zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Vandaar dat die schepping, die staat op de tenen. Die verwacht met enorme verlangen. Want die verwacht de verlossing. Die verwacht het moment dat de geboorte plaats zal vinden. Wij mogen vertroosten met de vertroosting waarmee we zelf vertroost zijn. Oftewel, zoals het in Romeinen 12 vers 15 staat, weent met de wenende. We mogen wenen met de wenende. Dat is nou helemaal niks voor ons mannen. Ik bedoel, je komt bij iemand die getroost moet worden. Nou oké, we beginnen meteen met op de goede dingen te wijzen. We beginnen zoals dus iemand die niet gelooft, die stuurt de klinieklowns erop af. En wij komen met, weet je wel dat jij rijk gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse. Ik heb het zo naar, het is zo. En die zit een partijtje te janken en jij wijst op, ja maar Christus is jouw Heer en hij is degene die jou een nieuw leven gegeven heeft. En ja maar, snap je, dat is hetzelfde. Of je nou dat doet, of, dit is hetzelfde. Weent met de wenende, weet je wat daar staat? Er staat eigenlijk niet van huilen. Dat is met lange uithalen grienen van het, bij het leven. Dat is het. We kennen het als we op de televisie een ongeluk zien in het Midden-Oosten. Dan zien we die vrouwen. Dat is het. Dan ga je ernaast zitten. Dat is wat er staat. Grient met lange uithalen. Niemand heeft er wat aan. Als je zo kapot bent, dat de ander dan laat zien van, ja, maar eigenlijk heb jij het heel erg goed. Grient met lange uithalen. Wij die in allerlei druk zijn, kunnen troosten met de troost waarmee we zelf door God vertroost zijn. Ik heb enorm veel voorbeelden opgezocht. Maar ik wou eigenlijk afsluiten met het belangrijkste voorbeeld wat ik vind in Job. Job 2 vers 11. Toen de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats. De Thematiet, Elifas, de Sugiet, Bildad en de Naomatiet, Sofar. En ze kwamen volgens afspraak bij elkaar om hem te komen beklagen en te troosten. En toen ze van verre hun ogen ophieven, herkenden ze hem niet. Ze verhieven hun stem en weenden. Scheurde hun, zie je, dat is met lange uithalen, dat is troosten. En weende, scheurde hun mantel, strooide stof op hun hoofd, hemelwaarts. En ze zaten bij hem op de grond. 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord. Hey Job, je hebt toch een geweldige Heer? Nee, niemand sprak een woord. Zaten daar te grienen. Want ze zagen dat zijn smart zeer groot was. Nou, dat hele boek Job gaat nog heel wat hoofdstukken door. En ja, dan spreken ze wel. Hadden ze hun kop maar gehouden, zou je zeggen. Ja. Maar nee, wat dat betreft waren die vrienden al precies net zoals wij. Want ze wezen ook op de rijkdom en op de geweldige dingen die Job had ontvangen. En als Job dat dan niet zo ziet, nou dan zal het wel niet goed zijn. Hè? Oh, we herkennen ons zo in die vrienden. Weent met de wenende. Dat kan ik helemaal niet. Ik bedoel, laten we nou wel wezen. Ik zie iemand die zo kapot is dat hij alleen maar kan huilen. Ik ga er echt niet de poos naast zitten en dan meegrienen. Dat kan ik helemaal niet. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, maar daarom zegt de schrift ook dat God in ons bewerkt. Dat we kunnen vertroosten. Dat wij kunnen vertroosten. Want hij geeft ons die druk. Hij geeft ons die benauwdheid. Opdat we kunnen vertroosten met de troost waarmee we zelf vertroost zijn. Dat is de rijkdom. Die God bewerkt in jou. En zo ervaren we op zo'n moment die rijkdom helemaal niet. Maar God gaat jou gebruiken. God kan jou gebruiken om een ander te bemoedigen, om een ander te vertroosten. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden, de Vader van de baarmoeders, de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze druk. Zodat we hen, die in allerlei druk zijn, kunnen troosten met de troost waarmee wij zelf door God vertroost zijn. God werkt dat. Ik kan het niet. En jij kan het ook niet en gaat het niet proberen. Want echt, zo'n persoon die kapot is, voelt best wel dat je een spelletje speelt. Als je dat probeert. Maar de Heer kan het. Het is altijd genade en genade alleen. Laten we de Heer danken. Vader. Ik dank u dat er een uitzicht is op een verlossing. Ook al zitten we nu nog zo in de druk. Ik dank u dat u in ons leven werkt en dat het niet zo is dat uw liefde verdwijnt. Nee, in alle druk bent u daar als de God van het licht. Als de God van de rust. Als de God van alle baarmoeders en van alle vertroosting. U omarmt ons. En u drukt ons aan uw hart. En u bent er om ons te leiden naar dat heerlijke moment dat de baby komt. Naar het heerlijke moment dat de verlossing daar is. We danken u daarvoor. Amen. Ik had een lied uitgezocht. Als ik dat in een gemeente voorstel, moet ik elke keer even vragen of ze die al kennen. Maar opwekking 770. Bij ons is die ook behoorlijk nieuw. 770, ik zal er zijn.